Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden, bekenden, onbekenden, sommigen. Ik ben eigenlijk in een serie bezig in Marcus, maar ik wil er vandaag niet heen gaan. Ik wil naar 1 Johannes hoofdstuk 4 gaan met jullie. En ik wil beginnen voordat we daar naar die tekst gaan kijken. 1 Johannes 4, dat is het vijfde boek vanuit de achterkant gezien. Dus je moet een beetje achterin zijn. En ik las gisteren een verhaal uit China. Er was een plaatselijke gemeente in China. Die hadden verlangen gekregen om een bepaalde stam te bereiken. De Li-stam, ook in China. En ze zonden 3 zendelingen uit. En terwijl ze erheen gingen, ze gingen met 3 heen. En ze kwamen aan. En de volgende dag gingen ze met 2 naar huis. Eentje was er letterlijk doodgeslagen. En 2 waren ernstig verwond. Een gebroken rib en hersenschudding enzovoort. En ze deelden dat in de thuisgemeente. En dan zou je zeggen, die gemeente, dit is een fiasco. De gemeente die gaat bidden en die stopt. Dat was dus niet het geval. Deze mannen die herstelden. En pakte hun spullen en ging opnieuw naar die stam toe. Maar nu ging er een andere metgezel mee. En dat was de vrouw van die man die was doodgeslagen. En ze gingen daarheen. Bij die stam komen die stam binnen. Die stam die komt om hen heen, begint te schreeuwen. We gaan jullie kapot maken. Ga weg met die westerse godsdienst van jullie. We willen niks met die Jezus. We dienen hier de goden van de bergen. En dan staat die vrouw op vlak voordat ze opnieuw in elkaar geslagen worden. En ze vertelt, jullie kennen mij niet. Jullie hebben mijn man vermoord. En toch ben ik hier. Niet om jullie aan te vallen. Maar ik wil zeggen, ik vergeef jullie. Mijn man had jullie lief. Wilde jullie het goede nieuws vertellen over Jezus. En ik wil datzelfde doen. En ze begint iets uit te leggen, een paar woorden. En ze zegt, iedereen die daar meer over wil weten, kom vanavond op deze en deze plek en dan vertel ik meer. Gevolg, de hele stam is er 's avonds. Ze komen tot geloof. Die stam wordt een bijna volledig christelijke stam. En van daaruit verspreidt het evangelie. En ik las dat gisteren en dat raakte mij heel erg. En de vraag die mij stelde, hoe gek moet je zijn? Zo zou je ernaar kunnen kijken. Je bent gek als je dat doet, die vrouw. Je man wordt, ze waren 6 maanden getrouwd of zo. Je man wordt vermoord. En in plaats van dat je boos en verbitterd bent, ga je erheen omdat je die mensen lief hebt. Hoe kom je daar? Nou, dat heeft alles te maken met hoe je daar komt. Met het onderwerp waar ik vandaag met jullie over wil delen. En dat is de liefde van God. En dat is een karaktereigenschap. En ik moet eerlijk toegeven, deze karaktereigenschap is degene waar ik de afgelopen 20 jaar denk ik het meest mee geworsteld heb. En dat zeg ik tot mijn schande ergens. En de laatste paar maanden is de Heer mijn ogen echt aan het openen voor zijn liefde. Meer dan ooit tevoren. En dat heeft echt radicale gevolgen in mijn leven, positief gezien. En er is zoveel vrijheid en dankbaarheid gekomen en vreugde. Weet je, de situaties blijven moeilijk soms. Maar te midden van een moeilijke situatie lijkt het wel of Kees van Engelhoven zei dat altijd. Als je God kent, ben je onaantastbaar. En zo voel ik me een beetje, alsof alles chaos om me heen is. Maar het komt niet binnen, omdat er geen plek meer is. Omdat er zoveel vreugde in God is. Omdat ik weet dat Hij me lief heeft. En daar wil ik met jullie over nadenken. Op 1 Johannes 4... vanaf vers 7 en we lezen door tot 5 vers 3. En we denken dus na over een eigenschap van God, de liefde van God om specifiek te zijn. Dus laten we dat lezen, het geweldige hoofdstuk, geweldige verzen. En Johannes hoofdstuk 4 vers 7. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, geen angst. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt immers straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Tot zover wat ik wilde lezen. En we gaan dus nadenken over de liefde van God. En zoals ik al zei, ik heb best wel last gehad om dit te pakken. Jaren. En waarom? Nou, dat heeft mede ermee te maken dat de achtergrond, toen ik tot geloof kwam, dat ik heel snel in kringen terecht kwam, waar er veel over liefde gesproken wordt, maar waar het een beetje een, zoals ik het zou omschrijven, een onmannelijke liefde is, waar het een soort teddybeerliefde is, zou ik het noemen. We kruipen bij papa op schoot. Hij is mijn buddy, heb ik letterlijk gehoord. Een beetje die komt rijden. En ik las mijn Bijbel en ik dacht, ja, maar zo is God niet. En dus heb ik in mijn hart ergens dat weggeduwd. Nou goed, misschien heb jij die achtergrond niet, maar we leven wel in een wereld waar ook liefde heel oppervlakkig is. Weet je, als je de gemiddelde film bekijkt, waar dan een stel verliefd wordt op elkaar, dan is het heel vaak aantrekkingskracht. Het is even leuk, op een bepaald moment is het iets minder leuk. Oeh, ik zie daar iemand anders die is nog leuker en weer weg. Of binnen de gemeente, want dat is natuurlijk wat geestelijker dan om over een film te praten. Maar in de gemeente, je trekt intens met elkaar op. Je hebt elkaar lief, zeg je. En een jaar later zie je elkaar nooit meer. En elke keer als je elkaar ziet, dan frictie, omdat er een probleem is ontstaan. Er is frictie gekomen. Nou, dat soort liefde, dat is niet wat Bijbelse liefde is. Dat is een wereldse liefde. Weet je, en dat zou zomaar kunnen zijn dat het hier ook overheerst. Het zou kunnen. Dat we elkaar heel erg aardig vinden, heel gezellig hebben met elkaar. Maar dat als er een keer een conflict komt, dat de helft wegloopt. Nou, als dat zo is, dan is daar niet een fundament van de liefde van God. Dan is daar een fundament van liefde die we zelf hebben geproduceerd. Heel knap gedaan, maar het is niet voldoende. Dus wat ik wil doen is dat ik eerst wil kijken naar de liefde van God. Wat houdt dat dan in vanuit deze teksten? En dan daarin ook te laten zien dat het liefde is voor ons. En daarover nadenken. En dan als laatste twee dingen relatief kort over nadenken. Namelijk als wij die liefde van God in ons hebben. Dat dat ook de manier is hoe we God kunnen liefhebben. En dat dat ook de manier is hoe we elkaar kunnen liefhebben. Maar goed, daar kom ik zo meteen op. Maar eerst even over die liefde van God. Wat houdt dat in? Nou, onze tekst die zegt best wel wat dingen. En ik wil vijf punten noemen. Vijf kenmerken van de liefde van God. En de eerste is vers 8, als je met me mee wil lezen. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Nou, hier wordt niet mee bedoeld, God is alleen maar liefde en hij is niks anders. Nee, de Bijbel zegt ook, God is heilig, God is rechtvaardig, zelfs God is toornig. Er staat zelfs een keer, God is een jaloers God. Dus God is meer dan alleen liefde. Maar wat wordt hiermee bedoeld? Hiermee wordt bedoeld dat het niet iets is wat God doet alleen. Dat God niet alleen liefde doet, maar hij is het. Het zit in zijn identiteit, zouden wij zeggen. En dat is heel mooi, want dat betekent dat zijn liefde ook echt is. Het is geen trucje, hij is geen robot die ervoor kiest om liefde te doen, omdat hij nou eenmaal zo, ja, dat moet hij doen of zo. Nee, God is liefde betekent, het is echt. Hij heeft echte liefde. Misschien ken je het, we hebben wel eens een keer een meningsverschil gehad, Annette en ik. Nou, dat kan natuurlijk niet. Maar, en we hadden woordenwisseling en het werd emotioneel. En opeens ding dong de buurman. Op de stoep of de buurvrouw, ik weet het niet meer. Een van de twee. En wat gebeurde er? In één klap de sfeer sloeg om. Waar we net zeiden, ja maar je krijgt... Hey, goeiedag buurman. Ja, hoe gaat het? Misschien ken je dat wel een beetje. Dat is hoe wij dat kunnen doen. Weet je, dat ene moment... heel boos. En dan opeens moeten we, omdat er iemand binnenkomt of zo, anders gaan doen. Oh, en opeens zijn we heel liefdevol. En misschien dat we dat hier wel kennen. Dat je in de auto zat, in de auto een woordenwisseling had. En je loopt hier naar binnen en dat is echt wonderlijk. Die deur, die kan echt wonderen verrichten soms. Opeens. Ja, alles gaat goed, broeder. Ja, prijs de Heer. Weet je wel, maar dat kunnen wij doen. Want wij zijn niet altijd echt. Het zou wel zo moeten zijn, maar het zijn we niet altijd. Maar God is echt. En als God liefde heeft voor iemand, is dat echte liefde. Hij doet geen truc, het is niet nep, het is echt. En het is iets wat in zijn hele hart zit, in zijn wezen, in zijn identiteit. Dat is het eerste. Het tweede kenmerk van zijn liefde, vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. God heeft zijn zoon gezonden. Nou, wat laat ons dat zien? Want waarvoor kwam Jezus? Om te sterven voor ons. Ja? Dat laat zien dat de liefde van God is een opofferende liefde. Hij offert zichzelf op. God wordt mens in de Heer Jezus. En hij laat uit liefde, laat Jezus zichzelf aan het kruis nagelen. Spijkers door zijn handen en voeten slaan. Zich bespotten en belachelijk maken. Hij had één woord hoeven spreken. En de helft van de planeet werd weggevaagd. Of helemaal. Dat had hij gekund, dat deed hij niet. Omdat hij ons lief had. Hij liet zich kapot maken. Voor ons. En wat laat dat zien? Dat laat zien dat de liefde van God opofferingsgezind is. Hij is bereid gigantische offers te brengen. Ja, het grootste offer aller tijden. Ongelooflijk. Maar hij deed dat. Opofferingsgezind. Derde kenmerk. In hetzelfde vers. Hij geeft dus zijn zoon. Hij offert zijn zoon op. Opdat wij zouden leven door hem. En dat leven. De Bijbel die spreekt daar best wel veel over. Daar valt eigenlijk alle zegeningen onder. Die hij ons wil geven. God is een God die zegent. Hij geeft. Zijn liefde is gevend. Weet je, we hebben de Heilige Geest ontvangen. Dat staat ook in vers 13. Dat hij ons de Geest gegeven heeft. Hij wil ons geestelijke gaven geven. Hij wil ons liefde, blijdschap, vrede, goedheid, geduld, vriendelijkheid enzovoorts geven. Efeze 1 vers 3. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Waarom zijn we daarmee gezegend in de Zoon? Omdat God ons lief heeft. Het hoort bij zijn liefde. Hij geeft. Zijn liefde is gevend. Vierde kenmerk in vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Zijn liefde die brengt verzoening. En wat betekent dat? Nou, we kennen het verhaal van de schepping, maar ook van de zondeval. Wat is er gebeurd bij de zondeval? Bij de zondeval hebben wij als mensheid, en wij doen daar nog steeds in mee, hebben gezondigd en daarmee scheiding gebracht tussen ons en God. Maar meer nog, we zijn tot vijanden geworden, zegt de Bijbel. Daar houden we niet zo van. Maar het is wel waar, van nature zijn we vijanden van God. We staan rechtstreeks tegenover hem. En niet omdat hij dat wil, maar omdat wij dat willen. Als het ware, maar dan maak ik hem heel plat, we staan als mensen constant met een middelvinger naar God gericht. Denken, bekijk het maar, we doen onze eigen zin. Dat is de mensheid. En wat zo geweldig is, is dat de liefde van God zelf zo'n gigantische afstand wil overbruggen en wil zeggen, in plaats van die vijandschap verlang ik naar vriendschap. In plaats van die afstand wil ik dichtbij komen. Dat is verzoening. Twee partijen die vijandig staan tegenover elkaar worden verzoend. En hoe komt dat? Hoe komt die scheiding door onze zonde? En Jezus komt en die brengt die verzoening. Twee partijen die heel dicht bij elkaar komen. En dat is het verlangen van God. Dat de relatie tussen hem en ons hersteld wordt. Dus zijn liefde is herstellend in de relatie. Hij verlangt relatie. En als vijfde, dat is het laatste punt, je zal waarschijnlijk meer eruit kunnen halen. Maar is dat zijn liefde niet een reactie is op ons, maar een keuze. En waar zie je dat in? Nou, je ziet het in vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had. En daar zie je in, het was niet omdat wij geweldig gepresteerd hebben. En daar kom ik zo meteen nog wel op terug, maar wij hebben allemaal gefaald. Wij waren vijanden. En hij koos ervoor om ons lief te hebben. Het is niet gebaseerd op jouw prestaties. Als dat wel zo was, zou je naar de hel gaan, voor altijd. Want dat is de enige prestatie die we geleverd hebben, is om God aan te vallen en tegen hem te zijn. Maar God, terwijl wij tegen hem waren, had hij ons lief. Zijn liefde is een liefde waar hij voor kiest. En hij doet dat omdat het in zijn hart zit. Maar hij zet de eerste stap. Nou, dan hebben we de liefde. Vijf kenmerken. Het is een echte liefde vanuit het hart. Het is opofferend. Het geeft het goede. Het wil de relatie herstellen. En het is zijn keuze geweest. Nou, als je dat even op je in laat werken, dan is dat heel diep. Weet je waarom? Omdat hier een paar keer staat dat God ons met zo'n liefde, dat hij ons zo lief heeft. Voordat jij, voordat ik naar hem zocht, had hij ons lief. Wilde hij zichzelf opofferen en heeft hij zichzelf opgeofferd. Koos hij voor jou. Zocht hij naar het herstel. Zocht hij naar manieren om jou te zegenen. Jij bent het onderwerp of de, hoe zeg je dat? Het object, beetje plat gezegd misschien, maar waar hij zijn liefde voor heeft. Hij kijkt naar jou en in plaats van dat hij alle benden ziet, komt de liefde in zijn hart en zegt hij, ik ga die benden oplossen. Ik wil dat, nou vul je naam in, dicht bij mij is. Ik wil herstel in de relatie. Ik wil je zegenen. Ik wil alles geven, alles opofferen voor hem of haar, voor jou, voor mij. Alles. De almachtige God, de heilige God, die op de troon zit in de hemel, miljarden engelen om hem heen die hem constant aanbidden en zijn oog gaat uit naar jou, naar ons. Wat een ongelofelijke waarheid. Wat een diepte. En de laatste paar maanden komt dit binnen. En dit, weet je, waar maken we ons druk om? Ik bedoel, we gaan door een heleboel troep heen. Dat is waar. Maar als de almachtige God ons zo lief heeft gehad, ons zo wil zegenen, ons zo in zijn tegenwoordigheid wil brengen, waarom laten we dan al die situaties overheersen? Weet je, je kunt zoveel rust en vrede en vreugde vinden als dit in je hart komt. Nou, dan de praktische vraag, anders krijg ik op mijn kop van Paul, als ik niet naar het praktische toe ga. Want hoe komt dit dan, hoe gaat dit dan in je hart woekeren, zeg maar in de positieve zin? Hoe gaat dit wortelen in je hart? Nou, er staat in de tekst, moet ik even kijken welk vers het ook is, vers 16. En daar zegt Johannes, de schrijver, tegen de gemeente: en wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend, woord 1 waar we even over na gaan denken, en geloofd, dat is het tweede. God is liefde en wie in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. En hier zien we drie woorden. En de eerste gekend. De liefde van God kennen. Weet je, als je Bijbel leest, ik weet niet hoe jij de Bijbel leest en waarom je de Bijbel leest. Maar veel mensen lezen de Bijbel, als ik dat dan een beetje probeer te horen en is doorvraag, lezen ze de Bijbel omdat ze weten het is goed voor je. Beetje alsof je een voedingssupplement inneemt. Je weet niet echt of het effect heeft, maar ze zeggen dat goed voor je is, prima, dat doe ik maar. Nou, als je zo de Bijbel leest, dan mis je het doel ervan. Maar als we de Bijbel lezen, het eerste waarvoor God zijn woord heeft gegeven, het meest belangrijke is dat we hem zouden kennen. Dat is het belangrijkste. En daarna dat we zijn wil zouden kennen en nog een heleboel andere redenen, maar de belangrijkste is dat we hem leren kennen. Dat we hem daarin zien. En als het gaat over die liefde, de eerste stap die je moet zetten, als jij zegt, ik wil die liefde van God, ja, dat het helemaal in mijn leven zit, dat begint bij om zijn woord te gaan lezen en te kijken, wat zegt dit over zijn liefde? Hoe laat dit zien wie hij is? En dat zien we nu in de tekst, daarom hebben we het gelezen met elkaar. En dan ken je zijn liefde. Dat is nog verstandelijk een beetje. Hè? Kennen klinkt nog een beetje verstandelijk. Maar daar moet het niet blijven, dat is stap 1. Dus je leest het, je denkt erover na, oh, het ziet er zo uit, ziet er zo uit, mooi. Maar dan komt de volgende stap, namelijk geloven. En geloven is dat je zegt, oké, ik weet God is liefde, want de Bijbel zegt het. En de Bijbel liegt niet. Maar geloof zegt, van daaruit ga ik nu leven. En voor mijzelf, als ik hem heel praktisch maak, is het moment dat ik ervoor ben gaan danken. Gewoon elke dag danken voor die feiten die ik lees in zijn woord. En in dit geval over zijn liefde. Ik ben gaan danken, Heere God. Ik snap het niet waarom. Ik heb gefaald. Ik schiet tekort. Ik leef niet zo heilig als zou moeten. Ik getuig niet zoveel als ik zou moeten. Ik bid niet zoveel als ik zou moeten. Ik bestudeer het woord niet zo ver als ik zou moeten. Ik heb niet lief zoals zou moeten. En een hele hoop andere dingen die ik zou moeten doen, die ik niet doe. Maar dank u wel dat u mij lief heeft. En ik denk, als je dat doet, dat is een uiting van je geloof. Dan ga je staan erop. Dan zeg je, dit woord, wat dit zegt, is 100% waar en betrouwbaar. Ik sta erop. Dan ga je danken. Dan zeg je, oh, geprezen zij uw naam, dat u mij lief heeft. En de ene keer is dat met emotie misschien. Dat je echt denkt, woe. Dat je in die overvloed staat. En de andere keer misschien helemaal niet. Maakt niet uit. Het gaat niet om jouw liefde. Het gaat niet om jouw ervaring. Maar om het feit, hij heeft jou lief. En dank daarvoor. En je zult merken als je daarvoor gaat danken dat het gaat wortelen. Maar dan staat er nog een woord. En dat vind ik zo mooi. En dat is het woord blijven. Weet je, soms dan gaan wij van conferentie naar conferentie. Of van dienst naar dienst. En dan in een dienst ben je een soort van wanhopig op zoek om iets van God te zien. Nou, stel dat het gebeurt. Wauw. En dan 2 dagen later is het weer weg. En dan kijk je weer uit naar de volgende bidstond. En dan op de bidstond wordt het vlammetje weer een beetje aangevuurd. En dan kun je het net overleven tot de zondagse samenkomst. Nou, dat is niet zoals het zou moeten zijn. Maar dit is iets wat we mogen, waar we in mogen blijven. Dit is iets wat je niet eenmalig moet doen. En ook niet 3 keer per week of 2 keer per week. Dit is iets voor elke dag. Nadenken, stilstaan bij zijn liefde. Daarvoor danken, daarin blijven. Het woordje blijven, dit is echt een soort, hier moet je een keer mee beginnen en doorgaan. En dat is hetzelfde met bekering en geloof. Het is niet, oh, ik ben tot geloof gekomen ooit. En dat is voldoende voor de rest van mijn leven. Nee, dit is een elke dag in geloof leven. Elke dag zijn er zonden waar je van moet bekeren. En zo is het ook goed om elke dag te kijken naar de liefde van God. Te kijken naar hem die alles voor jou heeft gedaan. Te kijken naar Jezus die hing aan het kruis. Zijn bloed als het ware te zien, voor je te zien. Zijn liefde in zijn ogen te zien, als het ware. Dat is iets voor elke dag. Weet je, we vieren 1 keer in de week avondmaal. En ik heb wel eens mensen gehoord die zeiden, waarom zoveel? Ja, en wat ik altijd zeg, dan heb je het echt niet begrepen. Je zou moeten zeggen, waarom zo weinig? Want elke dag heb je nodig om op het lam te zien wat voor jou zonde geslacht is. En avondmaal kan je daarbij helpen. Elke dag moet je leven, of ja, moet, zeg ik maar. Is het heerlijk dat we mogen leven en mogen drinken bij hem die de bron is. En dat is omdat hij ons lief heeft. Dus ken zijn liefde, geloof zijn liefde en dank hem ervoor. En blijf daarin, in zijn liefde. En ikzelf, ik noemde het al. Weet je, ik herken me soms wel veel in Martha. En misschien dat jij je dat ook wel herkent. Ik heb wel eens een keer iemand die zei, ik vind het echt absurd wat Jezus zegt tegen Martha. Ze doet zo haar best. En Jezus die gaat naar de toe, zij komt naar Jezus toe. Nou ja, laat ik het verhaal even doen. Jezus komt op bezoek bij Martha en Maria. En misschien Lazarus, ik weet niet of die erbij was. We waren een broer en twee zussen. En Jezus komt binnen, zijn 12 apostelen komen binnen. Misschien nog anderen, we weten het niet. En, nou, we weten niet hoe het allemaal ging, maar als ik hem een beetje probeer in te kleuren, Martha ziet ze binnenkomen en die denkt, oh, nou ga ik dienen. Ik mag de Heer Jezus nu dienen. De Heer Jezus is in mijn huis, gaaf. En ze gaat dienen. Nou, in die tijd hoogstwaarschijnlijk betekent dat onder andere voeten wassen, want je liep op sandalen door stoffige grond. Dus hoogstwaarschijnlijk zal ze de voeten hebben gewassen. En toen, ja, ze moet natuurlijk wel eten. Ze ging eten en drinken. En zij gaat zo op in dat dienen. Want de Heer Jezus is hier. Hij moet gediend worden. Hij moet geholpen worden, bij wijze van spreken. En daar is ze mee bezig. En dan kijkt ze naar de zus. En misschien dat die zus in het begin meedeed. Maria. Misschien dat Maria van tevoren in het begin ook meedeed met die voeten wassen. En bezig was met eten. Maar op een bepaald moment zit de Heer Jezus daar. En hij gaat praten. En je ziet Maria steeds, als het ware, ik probeer dit een beetje in te beelden, steeds dichterbij te komen. En ze luistert en ze denkt, Jezus, de Messias, in mijn huis. En ze hoort zijn woorden en ze denkt, wat is dit? Dit heb ik nog nooit gehoord. En ze gaat zitten aan zijn voeten en ze kijkt naar hem. En dat is het enige, ze kijkt en ze kijkt en ze luistert en ze kijkt en ze luistert. En ze denkt helemaal niet meer na over dat dienen. En Martha ziet dat gebeuren. En ik denk, nou lekker dan, zit ik hier een beetje in mijn eentje te werken. Weet je, ik hoor mijn neefjes soms ook wel zeggen, dan moeten ze iets doen van de ouders. Ja, maar waarom heeft mijn broertje niet? Nou, dat gebeurde daar. Waarom helpt mijn zusje niet? Kom op. Er zijn hier hartstikke veel gasten. En dan gaat ze naar de Heer Jezus toe en dan zegt ze, Heer Jezus, stoort u zich er niet aan wat mijn zus doet? Beetje bij wijze van spreken belachelijk wat zij doet. Even serieus. Ik sta hier te dienen. Ik sta hier u te dienen. En zij zit een beetje op de krent. Een beetje te luisteren. Belachelijk. Belachelijk. Heren, vindt u er ook niet wat van? En dan zegt de Heer Jezus, Martha. Martha. Je bent zo bezorgd. Je bent zo druk bezig. Maria heeft het juiste deel gekozen. En eigenlijk zegt hij, kom erbij zitten. Martha, stop met mij te dienen. En laat mij jou dienen. Stop met dienen en kijk naar mij. Stop met dienen en wees gewoon bij mij. En de laatste paar maanden, weet je, ik geniet er echt van om God te dienen. Maar God die sprak een paar maanden geleden, ja, door allerlei gedeeltes uit het woord en preken en een hele rattenplan aan munitie, want ik ben nogal hardleers blijkbaar. Maar was eigenlijk wat God dat bij wijze van spreken tegen mij zei, Wijnand, je bent zo druk bezig. Weet je, het is goed, het is echt goed dat je dient. Ook hier zo, we hebben hier heel veel mensen die houden van dienen. Blijf dat doen. Maar het moet niet de boventoon zijn. Is er gewoon ruimte voor jou om aan zijn voeten te zitten? Niks te doen. Oh, daar houden we niet zo van als Nederlanders, hè? Dat is niet zo efficiënt. Moet je je voorstellen dat je een uur lang Bijbel leest en bidt zonder enige efficiëntie erin. Gewoon om te zien, oh, wie bent u? Dan heb je een uur gehad. Ja, dat is nutteloos. Je had toch ook kunnen preken op straat, of evangeliseren, of dienen, of weet ik veel wat. Je had echt wel wat betere dingen kunnen doen dan zitten aan zijn voeten. Is dat zo? Nee, dit is het beste deel, zegt Jezus. En de vraag is hoe vaak, hoeveel zitten wij aan zijn voeten, gewoon zijn met hem. Ik moest een beetje denken aan Annette, mijn vrouw. Moet je voorstellen dat ik thuis kom, uit werk, en... Ik doe de deur open. Nou, mijn kinderen zeggen hallo. En allemaal gezellig en zo. En op een bepaald moment zeggen net ook, kinderen, hup, naar bed. En ze pakt mijn pantoffeltjes, als ik die zou hebben. En dus even een beetje het beeld schetsen. Hè. En er wordt Herald of His Coming, dat is een christelijk krantje, wordt neergelegd. En hier staat drinken voor je. Ga maar lekker zitten. Ik ben nog even bezig. Nou, prima. Dit zou me wel bevallen, zeg maar, dit gedeelte. En dan, en ze is aan het afwassen. Nou, afwas klaar. Ik zeg, hé, kom je even bij? Nee, wacht even. Ik moet nog even de was doen. Nou, zij de was aan het doen. Ik aan het wachten, krantje uit. Twee keer uitgelezen inmiddels. En ze komt weer beneden. Ik zeg, hé, kom je bij me zitten? Nee, want ik moet nog dit doen. Ik moet nog dat doen. En uiteindelijk om 12 uur stort ze in. We gaan naar bed. Ze valt gelijk in slaap. Volgende dag, voordat ik wakker word, is ze weer op. En ze is aan het poetsen. Denk je dat ik dit leuk zou vinden? Nou, misschien voor een halve dag. Ik zal eerlijk toegeven, misschien zou ik voor een halve dag leuk vinden. Maar daarna, zou ik het leuk vinden? Nee, ik wil dat ze ook gewoon bij me is. Kijk, ik wil niet de andere uiterste, dat ze niks doet en alleen maar bij me is. Nee, maar besteed tijd met mij, geniet van mij, leef in relatie. En van daaruit, als het dan gediend wordt, ja, dat is heerlijk. En andersom ook, dat ik dat ook zou doen bij haar. Maar ergens is dit voor ons Nederlands heel lastig. En ik hoor het ook in ons midden, hoe vaak ik niet hoor... En ik zeg er niet om te veroordelen hoe vaak ik zelf heb gezegd. Ik zal er gelijk mezelf erbij gooien. Dan vraag je hoe gaat het? En dan zeg je, ja, niet zo goed. Waarom niet? Ja, deze week ging bijbellezen echt niet. Nou en? Oké, dan ging het bijbellezen een week niet. Er verandert helemaal niets aan zijn liefde voor jou. Er verandert niets aan zijn verlangen voor jou. Want hij verlangt nog steeds dat je bij hem bent. Ik zeg niet dat je het nooit moet doen. Laat dat helder zijn. Het is superbelangrijk. Het is net als een maaltijd. Je kunt best een keer een maaltijd overslaan. Maar als je er te veel doet, dan ga je dood. Zeg maar. Dat is niet handig. Maar je moet niet, ik zie zo kramp bij ons. En bij mij. Maar ook bij een deel van ons. Oh ja, ik heb al echt een week niet getuigd van de Heer Jezus. Of ik kreeg een open deur en ik pakte het niet. Ik ben echt een slechte christen. Oké. Waarom? Waarom zeg je dat? Weet je, dat is een manier om te reageren. Je kan ook zeggen, ik heb zo gefaald. Maar het gaat echt geweldig met me. Weet je waarom? Omdat hij me lief heeft. Wat getuigt meer van hem? Waardoor worden jouw collega's en je klasgenoten meer tot jaloersheid verwekt? Doordat jij depressief de wereld rondgaat omdat je niet goed genoeg gepresteerd hebt? Of dat jij vol bent van hem omdat je weet, hij heeft me lief. En de rest maakt me echt niet uit, maar ik heb hem gewoon lief. Hij heeft mij lief, halleluja. Weet je, dit is wat God wil. Dit is wat God verlangt. En wat wij zo lastig vinden om te pakken. Nou. En dan. Oké, God heeft ons lief. En dan wordt het nog mooier. Want wat verlangt God dan van jou? En ik vind het zo mooi dat op een bepaald moment komt er een man bij de Heer Jezus. En die zegt, Heer Jezus... Wat is nou het allerbelangrijkste gebod? Wat is nou het grootste gebod? En als ik daar had gestaan een paar jaar geleden, had ik gezegd, wees heilig, want de Heer uw God is heilig. Of iets in die richting. Dat zou eigenlijk, als ik eerlijk was, zou ik dat gezegd hebben. En Jezus die zegt dan, hoor o Israël, de Heer uw God, de Heer is één. En dan zegt hij, u zult de Heer uw God dienen. Met heel. Oh nee, dat stond er niet. U zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, heel uw ziel, al uw kracht, al uw verstand. In andere woorden, met alles wat in je is, hem liefhebben. En de tweede, de naaste dienen. Oh nee, dat staat ook niet. De naaste liefhebben als jezelf. Wat is Gods grote gebod? En dan zegt hij ook nog, hier hangen de wet en de profeet aan vast. Dit is de kapstok, zou je kunnen zeggen, waar alle andere geboden aan vasthangen. En wat is dat? De liefde. God verlangt ernaar. God is een God van liefde. Hij is liefde. Hij heeft ons lief. En wat hij verlangt, is dat wij hem lief gaan krijgen. Dat wij hem lief hebben. Ja, dat is gaaf. En weet je waarom het gaaf is? Omdat die weg daarheen is echt heel mooi. Weet je hoe de weg is? De weg is niet, oh ja, dan ga ik nu mijn best doen om hem lief te hebben. Elke dag. Dat slaat nergens op. Dat kun je allemaal niet, man. Probeer het niet. Het gaat je niet lukken. Wat is de weg? Nou, ik vind het zo mooi dat we hier in de tekst hebben vers 19... Wij hebben hem lief, omdat wij heel erg ons best doen om hem lief te hebben. Nee, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als jij het grote gebod wil doen, begint dat bij het kennen en het zien van zijn liefde. Dit is de enige weg om hem lief te gaan krijgen. Het is de enige manier. Niet door je aan zijn geboden te houden in de eerste plaats, nee, om te zien, hij heeft mij lief. Ik ben het niet waard, ik ben En daar kun je allerlei termen aan koppelen. Maar ik ben het niet waard, maar hij heeft mij nog steeds lief. Wauw. En dan, wat gebeurt er dan? Dan gaat er iets in je hart gebeuren dat je zegt, oh, maar dan wil ik, oh, Heer, hier ben ik. En dan is het niet meer een kramp, maar dan is het een heerlijkheid. Dan ga je zijn geboden houden, praktisch. Waarom? Omdat je ziet, hij heeft mij lief. Weet je, de geboden van God leiden niet tot liefde. Maar Gods liefde, die in ons hart komt en ons hart vult, leidt ertoe dat we vanzelf alles vanzelf gaan doen. Wat hij vraagt. En dat staat er ook, hè, want vers 3 van hoofdstuk 5. Dit is de liefde tot God. Dat we zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Waarom zijn ze geen zware last? Omdat hij zijn liefde in ons hart uitstort. Hij laat zien, ik hou van je. Ik heb je lief. En dan wordt je hart zo gevormd dat je zegt, oh, dan heb ik u ook lief. Weet je, dan wordt aanbidding wordt geweldig. Dan wordt zijn geboden worden niet, oh, jonge jonge, ik mag niet te hard rijden. Want ik moet de overheid gehoorzamen. Oh, wat een zware last. Nee joh. Zeg je, maak mij het uit. Dan kan ik extra lang genieten van hem. En je gaat gewoon, weet je, het is alles. Zijn liefde die jouw hart vult, leidt dat je hem lief gaat hebben. Nou, dat vind ik echt mooi. Dus, en dat staat ook in vers 7. Wil ik het ook nog even meegeven. Er staat, geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. Is niet uit onszelf. Zeker niet uit de duivel of uit de demonische machten. De liefde van God is niet uit theologie. De liefde van God is niet uit jouw getuigen. De liefde van God is uit God. De liefde is uit God. Het komt uit hem voort. En als jij staart naar hem, kijkt naar hem, gaat zijn liefde in jou komen. En dan mag je ook voor bidden. Want je staat in Romeinen 5 vers 5. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus we hebben de Heilige Geest ontvangen. En die wil niets liever dan die liefde van God aan jou, in jouw hart uitstorten. Dus kun je gewoon bidden, Heer, neem elke belemmering weg. Vul mij met uw liefde en dan ga je hem lief hebben. Nou, dat is gaaf. En dan, in de 1 Johannesbrief is dit een van de hoofdpunten van Johannes. Dan gaan we ook elkaar lief krijgen, hebben. Dit is de enige weg waarop wij elkaar kunnen liefhebben. Het kennen van de liefde van God. En dan gaan we hem lief krijgen. En als we hem lief krijgen, gaan we ook elkaar lief hebben. En dit, nou laten we het gewoon lezen. Vers 11. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Vers 12. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. En is zijn liefde in ons volmaakt geworden, tot volheid gekomen. Hoe weet je dat je vervuld bent met de liefde van God als wij elkaar, als broeders en zusters, daar begint het, als wij elkaar lief hebben. Vers 20. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, maar hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Lekker scherp. Want wie zijn broeder die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Hoofdstuk 5 vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Messias, de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, dat is God. Want die heeft ons opnieuw geboren doen worden. Die heeft ons christenen gemaakt, discipelen gemaakt. Dus God heeft dat gedaan. En als wij hem lief hebben, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. In andere woorden, als je God lief hebt, heb je ook je broeders en zusters lief. De Bijbel zegt, kan eigenlijk niet anders. Dus als jij worstelt om iemand lief te hebben, een broeder of zuster, daarmee zeg je eigenlijk dat je God niet echt lief hebt. Pijnlijke constatering misschien. En waarom heb je hem niet lief of gebrekkig lief? Omdat je weinig zicht hebt op zijn liefde. Omdat je niet echt vol bent van zijn liefde. Maar andersom, als je vol bent van zijn liefde, ga je hem lief hebben met alles wat in je is. En dan ga je ook de ander lief hebben. Zoals je jezelf lief hebt. En oh, wat hebben wij onszelf lief. Weet je, zelf de mensen die zeggen, ik haat mezelf. De reden dat je zegt, ik haat mezelf, is dat je eigenlijk wil dat het anders zou zijn. Dus je hebt nog steeds jezelf lief. Weet je, het probleem is, we hebben niet te weinig liefde voor onszelf. Het probleem is, we zijn niet vol van zijn liefde. Dus alles wat we doen is gebrekkig en gebroken en kapot. Maar als we vol worden van zijn liefde, oh broeder, zuster, dan gaan we een weg ontdekken om elkaar lief te hebben. En ik bij mezelf de laatste maanden, ik dacht dat ik best goed op weg was, om eerlijk te zijn. Ik dacht dat ik aardig ver gevorderd was op de race, om het zo maar te zeggen, in de wedloop. En God die heeft dingen laten zien, zelfgerichtheid. En een problemen met broeders en zusters die ik niet zo mag. En gewoon de ranzigheid die nog in mijn leven zit. Dat is extreem. Maar dat heeft ervoor gezorgd, niet dat ik depressief was. Ja, ook wel eventjes. Dat ik wel een soort van down ging, zeg maar. Maar uiteindelijk zorgde dat ik dacht, Heere God, als u ooit van mij vraagt dat ik iets moet presteren voordat ik welkom bij u ben, dan hou ik nu op. Dit kan ik niet. En dat was ook het moment dat God liet zien, Wijnand, je hebt gefaald, het klopt, en je weet de helft niet. Maar ik heb je lief. Rust daarin. Geniet daarvan. Ontvang dat. Dank mij daarvoor. Leef daaruit. En alles weer weg. Geen veroordeling meer. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar wij veroordelen onszelf. Waarom? Omdat we niet zien dat hij ons echt lief heeft. Weet je, maar als je zijn liefde ontvangt, als dat in je hart komt, oh man. Echt, de duivel die vlucht gewoon. Die denkt van, hier kan ik niks meer. Ik kan hier geen aanklacht meer doen. Elke keer als ik hem aanklaag en zeg, moet je kijken die zonde. Het gevolg is, oh dank u wel dat u daar ook voor gestorven bent. Oh, dat is zo irritant voor hem, gelukkig. Weet je wel, dit is echt fundament. Als je dit niet, als dit niet fundamenteel in je hart is, zoals het bij mij een paar maanden geleden was, dan je raakt ontmoedigd. Maar als dit wel fundament is, is dat het einde van ontmoediging. Als je daarin blijft. Natuurlijk zul je echt vallen en ik ga ook wel eens door mijn knietjes heen. En dan val ik weer in zijn liefde en dan sta ik weer op en dan ga ik weer verder. Maar dat, weet je, dit is zo heerlijk. Dus ik wil daarvoor bidden. Dit was wat ik wilde delen, maar ik wil daarvoor bidden dat dit echt diep in onze levens zal wortelen. Dus laten we bidden. Ja, Vader in de hemel, Abba, dank u wel dat u een vader bent die uw kinderen volmaakt lief heeft. Heere, dank u wel dat u ons voorbestemd heeft om in liefde aangenomen te worden als uw kinderen. Dank u wel dat uw hart is. Dank u wel dat alle veroordeling weggenomen is door het offer, door dat ene offer van Jezus Christus, onze Heere. Dank u wel dat al ons falen en al onze zonde en ranzigheid en zelfgerichtheid aan het kruis genageld is. Dank u wel dat u de boze machten, de zonde, de dood, de hel, alles verslagen heeft in dat ene offer. Geprezen zij uw naam en dank u wel dat u ons zo lief had, zoals we ook net gelezen hebben. En dank u wel dat het bij u vandaan kwam, dat u ons heeft lief gehad. Toen wij nog midden in onze zonde ronddobberden, alles deden wat u verboden had, misschien uiterlijk, misschien in ons hart. In ieder geval leefden we allemaal een zelfgericht leven. En u heeft ons lief gehad alsnog. Dank u wel, Heere. Ik wil u echt bedanken en ik bid u voor ons als gemeente dat u ons vrij zult maken van elke wetticisme en elke aanklacht. Elk gevoel van minderwaardig zijn. Heere, want al die dingen zijn terecht als u ons niet lief had. Maar u heeft ons lief en daarmee is alles tot een einde gekomen. Dank u wel. Heere, dank u wel voor het nieuwe leven. En ik bid, help ons om hier echt in te wandelen. Ik bid u dat dit het fundament zal zijn van onze levens. Heere, en dat we hier een overstromende gemeente zullen zijn. Overstromend van u. Van uw karakter, van uw liefde, van uw heiligheid. Maar al die dingen met als fundament te weten dat we volledig geaccepteerd zijn in de geliefde. Ik wil u daarvoor bidden, Heere, in Jezus' heerlijke naam. Amen.